Ik lees u voor uit de Heidelbergse Catechismus, de 18e zondag afdeling, de vragen 48 en 49, dat zijn twee laatste vragen van zondag 18. Zondag 18, vragen en antwoorden 48 en 49. Daar vraagt de onderwijzer in vraag 48, maar zo de mensheid niet overal is, waar de Godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkander gescheiden? En die antwoord daarop, ganselijk niet. Want dewijl de Godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is, en nochtans niettemin ook in haar is, en persoonlijk met haar verenigd blijft. Vraag en antwoord 49, wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht zijns vaders onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons, zijn lidmaten, ook tot zich zal nemen. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken dat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods. En niet dat op de aarde is. Tot zover. Wij hadden boven deze zondag geschreven de verhoogde middelaar. En vanavond was ook aan de orde, waar we reeds mee bezig waren, het artikel opgevaren ten hemel. En we wilden een ogenblik letten op zijn voorspreker zijn, op het pand en op het tegenpand dat hij is en gegeven heeft. Vorige week hebben wij bij het eerste gedeelte stilgestaan. En we gaan nu maar direct vervolgen. Vraag 48 komt wel erg leerstellig over misschien. Maar zo de mensheid niet overal is waar de Godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkander gescheiden. Het is immers naar de belijdenis van de kerk dat ze ongedeeld en ongescheiden in eenigheid des persoons verenigd zijn. De goddelijke en de menselijke natuur van de Heer Jezus Christus. En met op de achtergrond dit belijden dat Christus als waarachtig God en mens in eenheid des persoons onze Heer Jezus is. Dat hij niet tot het einde der wereld in dat opzicht bij ons blijft naar het lichaam, dat roept de vraag op, gaan wij dan niet scheiden de twee naturen van Christus? Als wij zeggen zijn lichaam is in de hemel en zijn Godheid, genade, geest en majesteit, die zijn bij ons, daarin wijkt hij nimmer meer van zijn kerk. Gaan wij dan niet te ver om menselijke en goddelijke natuur van elkaar te scheiden? En dan stelt de Heidelberger van ganselijk niet. En zijn betoog komt kort gezegd, ik zal daar niet al te veel van zeggen. Maar zijn betoog komt kort hierop neer, dat hoewel het waar is dat hij naar zijn mensheid plaatselijk in de hemel is, aan de rechterhand van de Vader, dat wij daarom nog niet behoeven te scheiden, want zijn Godheid is ook in zijn mensheid. Die blijven verenigd. Maar wij behoeven zijn goddelijke natuur niet te binden in zijn mensheid. want naar zijn goddelijke natuur is hij alomtegenwoordig. Is hij de almachtige en de alwetende. En deze eigenschappen mogen wij niet zonder meer overdragen op de menselijke natuur. Dus hij is nergens uit en nergens in te sluiten. Maar u voelt wel aan, we zijn hier op een vlak. Ja, dat is gauw een dor en droog betoog. En daar zou ik toch liever niet heen willen. De Heidelberger bedoelt bovenal een troostboek te zijn. En dat er op de catechisatie aandacht aan besteed wordt, natuurlijk. Maar ik wilde dit toch een beetje kort, maar heel kort behandelen met elkaar. De tegenstelling is de Lutherse idee voornamelijk van de vergoddelijking van Christus' menselijke natuur, ook zijn menselijk lichaam. Dat noemt men in de dogmatiek de ubiquiteitsleer, de leer van de vergoddelijking van de overal omtegenwoordigheid van het lichaam van Christus. Dat hangt ook weer samen met de avondmaalsopvatting van Luther en ook met de avondmaalsopvatting van de Romeinse kerk. En maar Luther is gekomen tot een zodanige vereniging van de twee naturen dat de menselijke natuur als het ware doorgloeid is van de goddelijke natuur. Op zulk een wijze dat de menselijke natuur goddelijke eigenschap heeft gekregen. En nogmaals, het is niet zo eenvoudig, maar dan voel je aan, als men nu de schrift gaat verklaren bijvoorbeeld, dat Luther speciaal bijvoorbeeld de klemtoon gaat leggen op het feit dat Christus zo dwars door een deur heen naar binnen komt. Daar zie je al iets van zijn gedachte dat Christus naar zijn menselijke natuur vergoddelijkt wordt en overal tegenwoordig is en almachtig is. Christus kan dus zo dwars door de deur heen gaan. En wie zou zeggen dat dat niet kan? Calvijn daarentegen, die zou dat, of die verklaart dat wel iets anders. Zonder nu direct een wonder te willen ontkennen, maar Christus kan zonder meer de deur openen, net als bij Petrus. Als hij in de gevangenis zat, de deur ging vanzelf open. Voel je, de wijze van uitleg die hangt enigermate samen met deze gedachte in hoeverre gelooft de kerk de onderscheiding, het onderscheidenlijke in de twee naturen van Christus. Die niet te scheiden zijn, maar die toch wel onderscheiden moeten worden. Laten we de onderscheiding geheel wegvloeien, dan... Ja, dan zeg ik natuurlijk, dan is dat lichaam van de Heer Jezus, dat is vergoddelijkt. Het is voor mij altijd, en ik heb er veel over gelezen in het verleden hoor, ik kom daar niet meer toe. Veel over gelezen, altijd een beetje een onoplosbaar iets, je kunt er natuurlijk hele betogen over lezen. En het is een gevaarlijke opvatting, dat is ook in het Lutherse kerkleven en de leer wel openbaar gekomen, dat het een gevaarlijke opvatting is om de twee naturen van Christus op te laten gaan in de goddelijke natuur alleen. Dat Christus als het ware alomtegenwoordig is. Allerlei gevaren waar ik nu niet in kom, die dreigen er dan. Maar anderzijds is het zo, als je mij persoonlijk vraagt, kan de Heer Jezus Christus naar zijn menselijke natuur dwars door een dichte deur heen gaan, dan zeg ik, ja, voor mij wel. Voor mij wel. Ik maak geen keuze om te zeggen, hoe is het nu gegaan? Hij kwam binnen als de deuren gesloten waren. Natuurlijk, de Heer kan, al zit er nog zo'n dikke grendel op, die kan een sleutelwonder doen, zoals men dat dan noemt. Dat het slot open gaat en dat hij zo binnen staat, terwijl alles nog druk met elkaar aan het spreken is, kan heel goed. Maar als wij voor deze opvatting zouden kiezen omdat het toch eigenlijk niet kan dat de Heer Jezus naar zijn menselijke natuur door een deur heen gaat, dan zou ik toch tot voorzichtigheid willen manen. Want wie weet er nu precies te zeggen wat kan en wat niet kan. In hoeverre houden de aardse wetmatigheden op? Volgens een geleerde kan de Heer Jezus toch ook niet zijn opgestaan en zeker niet ten hemel gevaren. Hoe kan iemand daar nu leven? Als je een paar kilometer omhoog bent, nou dan zou je al van de kou verstijven en als die nog hoger komt, dan kun je die helemaal niet leven. Dus ik bedoel, wij moeten niet al te zeer de klemtoon leggen op wat kan en wat niet kan. Ik geloof dat bij de verheerlijking, de heerlijkmaking, dat er een zodanige verandering op zal treden. De schrift noemt het het menselijk lichaam dan ook een pneumatico's, dat is een geestelijk lichaam, wordt er opgewekt, zegt Paulus. Dat is natuurlijk moeilijk te verklaren, een geestelijk lichaam. Aan de ene kant geloof ik dat de hemel geen verzameling zal zijn van schimmen, van mensen die maar, net als de engelen, ze zullen wel in bepaalde opzichten op de engelen gelijken, en niet ten huwelijk uitgeven of genomen worden en opvaren misschien. Maar ik bedoel, ik geloof toch dat de Heere geen geestenwereld zonder meer daar zal stellen, maar dat hij eenmaal weer mensen naar ziel en lichaam verenigd bij zich zal nemen. En met het oog daarop is het wel noodzakelijk om te beklemtonen dat ons vlees en bloed in de hemel is. Waar de volgende vraag en antwoord nog over zullen spreken. Maar hoewel dat zo is, dat het op grond van het woord is dat ziel en lichaam eenmaal weer verenigd worden tot elkaar, tot mensen. Evenzo is het waar dat wij toch eigenlijk geen begrip hebben van wat dat zijn zal. Wie kan dat nu zeggen? Hoe dat zijn zal? Het zal alle verwachtingen van de kerk ver en ver overtreffen. Dat is zeker, maar wij kunnen er ons haast geen voorstelling van maken. En daarom zei ik, je moet niet al te hard over Luther oordelen en bedenken dat Luther boog voor het woord van God. En al waren er misschien wel eens dingen die door een ander weer helderder werden onderscheiden, wie zijn wij om iets te zeggen? Maar u voelt het probleem wel aan. Daartegen is die vraag gericht. Luther, die de vergoddelijking leerde van de menselijke natuur op een zodanige wijze dat Christus tegelijk aan de rechterhand des Vaders en tegelijk in de dadelijkheid mede in en onder het eten van het brood aanwezig is, lichamelijk. Het heeft bij Luther niet de offergedachte, helemaal niet, maar wel gelooft Luther stellig dat het woord zo verklaard moet worden, dit is mijn lichaam, dat Christus in, met en mede de tekenen aanwezig is. En dat bouwde hij. En dat grondde hij ook op de vergoddelijking van de menselijke natuur. En als wij die menselijke natuur op het gelijke vlak gaan trekken van de goddelijke natuur, nou ja, dan had hij groot gelijk natuurlijk. Want dan zou voor het lichaam ook gelden, het is nergens uit te sluiten, het is nergens in te sluiten. Het is overal. Maar ja, ach, ik zeg wel eens, daar zie je dat de grootte van God begenadigde mensen, de consequenties niet altijd overzien hebben. En ik meen, het is historisch niet helemaal bewezen. Het berust op een mondelinge overlevering op het sterfbed van dokter Luther. Maar het heeft toch een grote waarschijnlijkheid in zich dat Luther aan het eind van zijn leven bekend heeft wel wat te veel gedreven te hebben de zaak van het heilige avondmaal en van de medeaanwezigheid van Christus menselijke natuur. Het heeft hem in geen geval uit de zaligheid gehouden en hij weet nu meer dan wij met elkaar weten. En hij is zo hartelijk bevriend met Calvijn dat het vervuld is wat die man op zijn sterfbed zei: ik ga naar die plaats waar Luther en Calvijn de beste vrienden zijn. Vrienden in de eeuwige zaligheid. Maar dat moest ik dan nog even zeggen, wat het leerstellige betreft. Daarom ganselijk niet, want de Godheid kan door niets ingesloten worden. Die is overal tegenwoordig. Die is ook buiten het lichaam van de Heer Jezus Christus werkzaam en tegenwoordig. Maar ook in het lichaam. En daarom is dat geen probleem eigenlijk in dat opzicht meer, zoals de vaderen hier gesteld hebben, of de opstellers van de Heidelbergen, is het heel eenvoudig opgelost. Maar voor het overige zou ik maar het liefst wachten totdat het geen duister is en we nog niet alles weten, dat het wordt opgeklaard in de eeuwige zaligheid waar zij zullen vervolgen te kennen, steeds meer en meer. Tot zover even een klein leerstellig uitstapje. Vraag 49. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Dat is een praktische vraag. Er is al van wat er hier in het antwoord genoemd wordt, is al iets genoemd in het antwoord dat hij ten goede daar is. Ons ten goede. En dat gaat de Heidelberger ook in deze laatste vraag en antwoord nog even nader aanduiden. Het gaat over de nuttigheid. Wat nut ons? Soms spreekt de Heidelberger over wat verstaat gij en wat gelooft gij. En hier zou je zeggen, heeft hij het over het algemeen nut. Het nut voor de kerk van Christus hier op deze aarde. Wat zal het gemeenschappelijk lichaam van Christus voor profijt hebben uit de hemelvaart van Christus? Want daar komt het tenslotte ook op aan, voor een ieder onzer en in het gemeen de nuttigheid. Want dan zouden wij vele dingen weten en dan zouden we vele talen spreken en dan zouden we vele geheimen doorgronden. Wat nuttigheid zou het ons geven? Wat nuttigheid zou het iemand geven, al zou hij de gehele wereld gewinnen en hij leidt schade aan zijn ziel? Het zou hem geen nuttigheid geven. Het valt alles van hem af. Daarom het nut, de baten, de troost van het werk van Christus, hier van de verhoogde middelaar, die ten hemel gevaren is. Het nut, daar komt het op aan. Dan moet je wel verstaan dat dit nut, dat kan alleen maar doordat de Heilige Geest het geloof in de harten werkt, gelooft, omhelst en aanbeten worden. Anders niet. Nee. Je moet nou niet denken dat het nou zo is dat je op een gegeven ogenblik zegt, oh, dat weet ik dan ook alweer. Op die manier. Weet je wel, dat heb ik nou niet geweten, maar nou weet ik dat en daar ben ik mee gered. Daar kan ik mij mee troosten. Alsof het iets is, nou ja, dat je in jezelf hebt als het ware. Een soort bankrekening. Zo is het eigenlijk niet. Het gaat hier over het allerheiligst geloof. En dat allerheiligst geloof, dat werkt de Heilige Geest door zijn woord en geest. En dat werkt hij in zondaren. In mensen die hier op de aarde zijn, die soms meer aan een helvaart lijken toe te zijn dan aan een hemelvaart. Want
Ze zijn op de aarde. Ze zijn omringd van allerlei dingen, bovenal van zichzelf. Waar ze in alle omstandigheden bemerken dat ze uit de aarde aard zijn. En bedenkende de dingen die van de aarde zijn. En daarom moet u niet denken dat het als een, ik zou zeggen als een gekoude koek zo voor ons kan liggen. En dat we zeggen, oh is dat het? Nou dan weet ik het. Nee, het is als het ware de Heilige Geest die zondaren die het niet meer weten. En die telkens met beschaamde kaken voor de Heere komen te staan. En hier op aarde vaak beschaamd hun weg gaan vanwege al hun onwijsheid, hun onverstand. Dat ze door de Heilige Geest als het ware op een rotssteen worden gezet die te hoog was voor hun. En die rotssteen is de Heere Jezus Christus. Door het allerheiligst geloof zien ze daar op hem wat hij heeft verworven. Kijk eens, dat betekent dit. Ze kijken altijd, je moet goed begrijpen, je kan je ogen niet omdraaien in je hoofd. Dat kan niet. Als je nou je ogen om zou draaien, dan zou je hier ergens in je hoofd kijken. Maar nou is het met onze zielenogen is het zo, dat die ogen die kijken altijd naar de binnenkant en altijd naar hetgeen voor handen en voor ogen is, altijd in deze wereld, in de zichtbare en tastbare dingen. Is er nog een hoop, is er nog een weg, hoe kan ik op de een of andere manier de situatie redden? En daarom als die ogen, onze zielenogen, die eigenlijk automatisch die slag zijn gedraaid, toen we God niet in erkentenis hebben gehouden. Die eigen ogen die kunnen nu alleen maar rusten in hetgeen geen God is. En wat voorbij gaat. En daarom doe je daar de ene keer misschien eens een beetje uitbundige blijdschap in op. Als het goed gaat. Maar het heeft geen bestand in zich. Het gaat ook weer over. En als je dan een poos daarna bij het lijk zit van een van je dierbaren. En die ogen kijken daar weer op. Dan is al die blijdschap is weer vergeten. En het is alles even bedroefd. En even somber en even donker. Zo is het met al die dingen. We kunnen misschien kijken en onze ogen rusten en het geeft ons blijdschap op de welvaart, op de zegeningen die we hebben, dat we spijs en drank hebben in overvloed, maar het kan ook zijn dat diezelfde zielenogen gericht worden op een leeg bord en dat er helemaal niets is en dat er in plaats van bekleding een zak is en in plaats van haar schurftigheid op onze hoofden. Dat kan ook. Zo zie je dat hele aardse bestel, dat is onderworpen aan de ijdelheid. Daarom mag je Gods gaven wel erkennen, in je vrouw, in je man, in je kinderen, in spijzen en drank. Maar dan is het alleen Gods daad, want bij ons woont ook dat niet. Zo ver zijn wij van een hemelvaart af, dat ook dat niet bij ons woont. Om de Heere te bedanken voor alles wat hij ons gegeven heeft. Dat leeft niet bij ons. Dat kan alleen de Heere doen. Die doet het wel zingen. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen. U al mijn gelofte brengen. Maar dan staat daar een ondankbaar schepsel. Ondankbaar in zichzelf. Die de Heere bedankt voor de grote genade in de Heere Jezus Christus. Maar nu is het met de geestelijke ogen zo. En nu verwarren wij die twee altijd. Wij verwarren die twee. Wij proberen ons eigen oog, ons natuurlijk oog, proberen we een slag te draaien en ons op te jagen om op God te letten. En of we het weten willen of niet weten willen, maar Adam is uit God gegaan. Hij kan God niet meer bedoelen. Hij wil de Heere niet meer bedoelen. Zo is zijn natuur. En die natuur die heeft de Heere ter dood veroordeeld. En de Heere geeft andere ogen. Tuurlijk, dat doet de Heere ook in de zielen. Ook in de zielen. Maar niet als een soort verbeteringsmethode. Dat we zo langzaam wat beter worden in die zin. Nee, de Heere doet dat door zijn genade, zijn zoon in ons te openbaren door het heilige evangelie. Door ons oog te verlichten en de nevels op te doen klaren. Om het geloof te werken in de harten. Kijk, en die ogen, die wil de Heilige Geest altijd gericht hebben op hetgeen buiten ons is. buiten ons, daar begint het altijd mee. Buiten ons. Want hetgeen buiten ons is in de hemel, dat kan alleen in ons maar werkzaam zijn. Versta dat toch? We kunnen elkaar wel opsluiten in onszelf en terugdrijven naar onszelf en in onze harten. Maar dat is een totaal onvruchtbare bezigheid. Want alleen die God in Christus, die buiten ons in de eeuwige zaligheid en heerlijkheid in de hemel woont en troont, die heeft in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, heeft hij een eeuwige hoek en grondsteen gemaakt en een weg geopend tot zaligheid. Voelt u nu aan dat die geestelijke ogen die de Heilige Geest werkt, die richt de Heilige Geest buiten ons op een ander, daar begint het mee. Want die ander, die kan alleen mij opwekken, mij dodend levend maken, mij doen wandelen in zijn weg. Dat kan hij alleen maar. Ja, dat wordt weinig geloofd. Oh, dat wordt... Ach, dat wordt eigenlijk altijd op de achtergrond gedrongen. Begrijp je? In de onderlinge samenleving, in de kerk hier op aarde ook nog, hè, dat je zegt, ja, medebroeders, wie je ook zijt, of vriend of vriendin, zeg het nou eens eerlijk, hè, wat hebben wij dan toch een verwachting van vlees? Ik moet met die praten, ik moet met die praten, en met die moet ik praten. En zo ben ik maar bezig. En ik zei niet dat dat niet goed is, daar gaat het niet over, maar het kan ook nog verkeerd zijn hoor. Maar wie denkt er nou en wie gedenkt dat gij voor ten hemel op volleerde kerker werd u buiten, o Heer, gij zaagt uw strijd bekronen met gaven. Dat daar nou ene aan de rechterhand des vaders zit, een voorspraak, een hemelse pleitbezorger, die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Ondertussen krijg ik een beroerte van narigheid als het niet gaat naar mijn zin. En als ik denk dit of dat gaat verkeerd en ik stuif erop los, of ik probeer langs welke weg dan ook daar in verandering te brengen. En het is nog de grote vraag of dat die ellendige zondaar nou aan de Heere gevraagd heeft: Heere, u bent koning, doet u een goed woord voor het aangezicht van uw goddelijke vader. En daarom, en dat willen sommigen ook natuurlijk niet weten, ze zeggen wel eens: ik heb daar of daar geen hoge hoed van op. Ze hoeven je geen hoge hoed op te hebben van je geloof. Ze hoeven je geen hoge hoed niet op te hebben. Want dat, wij hebben helemaal geen geloof, mensen. Dat komt toch uit in al die dingen die ik u zo nu, zojuist tekenen. Daar komt het toch wel in uit, hè. Die zegt, wat gelooft die nu? Geloof, dat werkt God. Dat houdt hij in stand. Dat is een planting des Heren. Maar wij houden meestal ons eigen geloof, houden wij voor geloof. Maar dat geloof van ons, dat gaat net zo ver als dat wij kijken kunnen. Verder niet. Verder niet. En als we nou kijken dat het een aardig gangetje gaat, we kunnen het bezien, dan hebben we goede moed en we zijn aangenaam met onszelf gesteld. En als we het nou niet allemaal bekijken kunnen, omdat we van binnen zoveel ellendigheden en narigheden zien, dan zakt het allemaal weer in elkaar eigenlijk. En dan gaat hij als een, ja, als een God vergeter over deze aarde, alsof de Heere nou zo zou zijn en is, zoals ik het bekijk. Dat is toch eigenlijk een gruwel. Dat is ook een gruwel. Maar zo zijn we nou altijd werkzaam en altijd maar bezig. Daarom, waar de Heere nou ons gaat leren, de nuttigheid, daar gaat het over dat wonderlijke, dat de Heere dwars door al ons eigen geloof, onze eigen liefde, onze eigen hoop heen werkt. Toch heen werkt in de harten van zijn kinderen. Ten eerste, dat hij in de hemel voor het aangezicht zijns vaders onze voorspreker is. Dat is een nuttigheid. Dat is een grote nuttigheid. Want het gaat hier niet aan om langs op dogmatische gronden deze enkele woorden te gaan ondermijnen in die zin van, ja, maar wij hebben toch geen voorspreker meer nodig. De Vader heeft ons toch lief met een eeuwige liefde. Dat geldt toch vooral Gods kinderen. En hij ziet toch geen zonden in zijn Jacob en geen overtreding in zijn Israël. Dat is zeker waar. Maar de Vader ziet geen zonden in zijn Jacob en geen overtreding in zijn Israël. Dat ziet de Vader niet in Christus. Daarin ziet hij geen zonden in zijn Jacob en geen overtreding in zijn Israël. Maar de Vader is niet alleen in Christus werkzaam. De Vader die mag ook zeggen, vervul ik niet de hemel en de aarde. Waar is het huis dat gij mij bouwen zult en de plaats mijn rust? Hij is dat die onuitsprekelijk grote, die bestaat uit zichzelf en is van zichzelf. Uit wien, door wien en tot wien alle dingen zijn. En die Vader die kijkt naar zijn geliefde Zoon. Maar die Vader ziet nog veel meer. Die Vader die komt ons tegen in ons ongeloof. Hij komt ons tegen op onze verkeerde wegen. Hij komt ons menigmaal tegen buiten de oefening van dat allerheiligste en dierbaar geloof. En dat is nog erger dan een moord en een doodslag in deze wereld. Het is zomaar geen praatje wat de Heidelberger zegt. Het is een uitroep van de grootste verwondering als Johannes schrijft. En wij hebben een voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. Het is een levende God met welke wij te doen hebben. Geen product van onze denkbeelden. Ook niet van onze dogmatische denkbeelden. Nee, die eeuwige Vader die alle dingen ziet, weet en kent. Zou hij zich niet vertoornen op alles buiten die enige weg die hij gegeven heeft, buiten de Heer Jezus Christus? Ja, grotelijks vertorent hij zich. En allermeest vertorent hij zich waar wij het getuigenis dat hij getuigd heeft van zijn Zoon. Deze is mijn geliefde, hoort hem gewoon als het ware weggooien en er niet de minste betekenis of waarde aan geven. Vooral waar hij zijn genade en zijn ontferming heeft geopenbaard in de harten van zondaren. En waar ze van die wegen afdwalen, daar kan het toch niet anders of de Vader is vertoornd. In Christus ziet hij geen zonde in zijn Jacob en geen overtreding in zijn Israël. Maar als hij ons tegenkomt op onze wegen, ik zou haast zeggen als zulke ongelovigen, vervuld met verdoemelijk ongeloof en twijfel, vervuld met allerlei bijgedachten,
Met allerlei dingen waar de vader een afschuw van heeft. Wat denk je? Dan zou de vader ons toch wel terstond op de pijnbank moeten liggen. Vanwege die krenking. Want het is godenkrenkend. Godenkrenkend. Wat gaat hier over de kerk? Dat hij onze voorspreker is voor het aangezicht des vaders. Gaat hier over de kerk. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren uwe en gij hebt mij denzelfde gegeven. Dus die kerk, dat zijn zulke ongelukken, dat ze een voorspreker nodig hebben. Nou, als je dat nou gaat geloven in je leven, dan is het met onze godsdienstige praatjesmakerij en hoogvliegerij en onze hele status, die is dan eigenlijk in ene keer van de baan gevaagd door de Heidelberger. Want dan moet je eigenlijk eerlijk zeggen, ja, dat ik nog leef, dat ik het zo heb zoals ik het heb, dat de Heere me nog niet uitgespuwd hebt duizendmalen. Ja, dat komt niet omdat ik bekeerd ben. Dat komt niet omdat ik gerechtvaardigd ben. Dat komt nergens anders door dan dat die dierbare borg en middelaar altijd van uur tot uur nog een goed woord voor die ellendige doet. Daarom. Want anders was ik al van de baan geweest. Uit zulke dingen kun je zo'n hoop leren, hè? Als de Heilige Geest het wil zegenen. Dan ziet en proef je overal zomaar in dat de grootheid is alleen in hem aan te treffen. En dat alle vleeselijke grootheid, dat is een schijn. Dat is gewoon een schijnvertoning. Die is niet waarachtig. Want zolang als hij nog een voorspreker moet hebben in de hemel, hè, dat duidt erop dat het er niet zo best met ons bijstaat in ons. Niet best. Dat er alle reden is voor die eeuwige vader van de Heer Jezus Christus, dat hij ons verderft. Die ons verderft. Ach, dit is ter verootmoediging. Dit is ter vernedering. Dat, kijk eens, laat het zo eens lezen. Ten eerste, dat ik zoek de dingen die in de hemel. Nee, hou maar op. Wacht daar nog even mee. Wat nut ons de hemelvaart van Christus, dat ik zeker weet dat ik ook eenmaal bij hem komen zal. Wacht er ook nog maar even mee. Wat nut ons de hemelvaart van Christus, dat hij in de hemel voor het aangezicht zijns vaders. Hè, hier staat er nou eens even niet mijn vader. Het is wel waar, ik vaar op tot mijn vader en uw vader. Het is wel waar, maar het is net alsof hier even de eerbied en de schroom. Want hij zegt, ben ik een vader, waar is mijn eer? En die eer die hem als vader toekomt, die heb ik duizendmaal door de modder gehaald. Die heb ik duizendmaal miskend en verloochend. Op mijn werk, onder mijn huisgenoten, in de kerk, op straat, overal. Duizendmaal verloochend. Daarom is er even die kinderlijk, wel kinderlijk, die vrezen, die afstand. Ten eerste dat hij, die Heer Jezus Christus, niet ik, maar dat hij in de hemel voor het aangezicht zijns vaders, die ik altijd weer zo bedroef, die ik altijd weer zo tegensta,
inzonderheid door het gruwelijke en verdoemelijke ongeloof waarmee het menselijk hart vervuld is. Moet toch wat wezen voor een vader die alles gegeven heeft, zijn geliefde zoon gegeven heeft, en dan die mensen, die begunstigden, die maar door blijven zeuren, die maar door blijven ontkennen, die maar door blijven gaan met alles wat hem niet behagen kan. Moet toch wat zijn? De Heere, de Vader is niet van staal of van beton. Hij is de levende God. Kijk en nu. Nu is punt 1 van die nuttigheid zo terecht door de Heidelberger genoemd. Onze. Ja, nou zie je het. Onze zie je in stof zakken. Onze. Niet en ijdelheid. Vol gebreken. Met zulke geloof niet vervuld als betamelijk is. Ja, en weet je waarom ik altijd zo weinig voel om die twijfel zo te verheffen? Hè? Zoals dat soms gebeurt, van oh die twijfel. Hè? Omdat het altijd bijna gedaan wordt om voor Adam nog een klein beetje ruimte te laten. Dan zeg ik wel eens, dan is het alleen maar genade om dan je hoofd op het blok te mogen leggen en te zeggen, nou hier staat hij. Als dat je je eigen laat bepleisteren met, ach ja mensen, het is met ons toch, laten we maar eerlijk zeggen, weet je wel. Maar goed, er is toch gelukkig toch nog een beginseltje, voel je. Men wil er niet aan. Het rechtvaardig oordeel dat God in zijn woord over ons uitspreekt en zijn heilige wet ons verkondigt, dat schuiven we naast ons neer met al onze zwaarheid. En daarom ben ik er altijd een beetje bevreesd voor om op die weg te wandelen. Dat kan niet, want dan is het net alsof er een stem van binnen zegt, ja, ik zie het wel, je probeert je eigen weer te redden met een of ander godsdienstig smoesje, maar beken maar liever niet dat je een kleintje bent of een halfje is, maar dat het niks is met je. Dat het niks is. Opdat je zo wederom bij vernieuwing als een ellendige zou zinken op die aan hem toegebrachte gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Onze voor. Dus ja, kinderen, houd er goed aan. Het is een groot voorrecht als je een vader hebt die de Heer vreest. Het is een groot voorrecht als je een vriend hebt die een goed woord voor je doet. Maar denk niet dat dat ons redden kan. Nee, dat kan ons niet redden. He, ik bedoel, het lijkt wel heel wat wat ik wel meegemaakt heb. Dat met moest er op sterfbed nog gauw een godzalige man gehaald worden om nog eens te bidden. He. Dan denk ik, ja, neem dan een rozenkransje en dan is het, komt het op hetzelfde neer. Dan kan ik mijn oom begrijpen, die was 18 jaar toen hij stierf en toen er een hele degelijke ouderling van zijn eigen vader dus bij hem kwam. En die wou me eigenlijk eens onderzoeken, want hij kon maar niet geloven dat die jongen zo makkelijk daar lag te sterven. Maar goed, hij moest het toch wel bekennen. En toen hij aan het slot zei, Daan, zal ik nog een gebedje voor je doen? Och, voor mij hoeft het niet. Maar als u nou nog iets goeds van de koning te zeggen hebt, gaat dan uw gang. Maar het was gauw afgelopen. Doorgaand is het dan ook gauw afgelopen met ons bidden. Hè? Voel je? Zeg je, nee, niemand kan mij helpen. Niemand. Het is een zegen een vader en moeder te hebben die de Heere vreest. Maar ik bedoel af te wijzen dat godsdienstige, weet je wel. Dat de mensen zo ver gaan van, nou ja, ik durf me daar wel aan toe te vertrouwen. Ik durf me daar wel aan toe te vertrouwen. Ik wou dat ik in die schoenen stond en ik wou dat ik met die mee kon en met die mee kon. Daar heb je allemaal niks aan. Daar heb je niets aan. God is rechter die het beslist. Hier, dit is belangrijker. Onze voorspreker is. Dat werpt een schaduw op uw gebeden. Ja. Ik weet niet of dat u erg veel waarde gehecht hebt aan uw eigen gebeden. Maar hier zou je uit kunnen concluderen. Oh, dus ik heb zeker dan nog niet goed genoeg gebeden. Nee. Dit werpt een schaduw op ons hele leven. Een doodschaduw. Dat als we nog van de Heere krijgen genade, vrede, blijdschap, dat we gerust erbij mogen bedenken, we krijgen het om die dierbare koning die een goed woord nu voor ons doet. Want al is het dat hij met zijn dierbaar bloed heeft betaald voor die kerk, nochtans zijn ze in de praktijk van het leven zo ver van de plaats af meestal, dat er genoeg over is, als God het zou willen, dat hij ze voor eeuwig kon verdoemen, buitensluiten. Genoeg zonde, genoeg ongeloof, genoeg afwijking van de levende God. En nou staat die voorspreker. En je zou haast zeggen, nou, terwijl ik spreek menselijk, maar dat kan ook niet anders, want dit is niet uit te leggen. Het is alleen maar te bewonderen door het allerheiligst geloof. Maar net dat de Vader nou, bij wijze van spreken, zijn hand uitstrekt om die akelige draaitol op aarde een klap te geven en om te zeggen, nou is het afgelopen, dan komt de Zoon. En die komt bij de Vader en zegt, Vader, kijk toch naar mij, zie toch op mij, ik heb alles betaald, kijk eens, de tekenen van de nagelen zijn nog in mijn handen, Vader, het is toch genoeg geweest, het is toch genoeg, laat mij hem houden, begenadigen. Laat onze geest, de Heilige Geest, laat die hem leren. Want ik wil dat hij bij mij komt, die gij mij gegeven hebt. En straks, Vader, zullen ze volmaakt, zonder zonde, uw lof eeuwig verkondigen. Een grote. Dat is groot. En dat grote, dat wordt nou in het woord geopenbaard. Wij hebben een voorspraak bij de Vader, opdat wij zouden bedenken, de hand op de mond. Heb gij dwaaselijk gehandeld met u te verheffen? De hand maar gerust op de mond. Want we zijn alle dagen strafwaardig. Alle dagen is het een wonder. Dat, al beseffen wij het niet als een wonder, is het een wonder dat we niet ergens in een hoek weggetrapt zitten en met pijn en smart daar neerliggen. Ik weet wel, Adam is een ellendeling, dan is hij het er ook niet mee eens. Hij kan het ook nergens mee eens wezen, hij kan niks hebben, helemaal niets. Maar nou gaat het er eens over, wat leert Gods woord ons ervan? Door Gods genade zijn we nog die we zijn tot op dit ogenblik toe. Hij handelt niet met ons naar onze zonde. Dan hadden we geen goed uur meer in ons leven. Dan kregen we geen kopje koffie meer te drinken. Dan was alles voorbij. Wat doet hij? Omdat het betaald is, ja. Maar ook omdat hij op dit ogenblik nog als een levende voorspraak bij de Vader is, die zich laat zien, altijd weer, hier ben ik, Vader. En hij, nee, Vader, hier ben ik. Hier ben ik. Als er wat ontbreekt, Vader, zeg het mij. Zeg het mij als er wat ontbreekt. Ja, nou kan er nog zoveel ontbreken bij die ellendige. Maar als de Vader dat hoort van zijn lieve Zoon, dan zegt hij, mijn Zoon, gij zijt gans volmaakt, Er is niets in u overgebleven. Ik heb alles in u. Want al mijn eisen, al mijn vloeken, ze zijn door u gedragen in uw lichaam op het hout. Ik heb niets te eisen. Nou, en dan krijgt u op aarde weer een zegen. He? Terwijl je zelf wel dacht, en niet ten onrechte misschien, vandaag is er niets bij, vandaag zal ik nog een klap krijgen, zo groot, want ik heb zus en zo mijn eigen toch gedragen, de Heere weet ervan, kan het wel wezen dat je vandaag een zegen krijgt. Dat komt niet omdat u nogal meevalt, en ik, maar dat komt omdat die dierbare zaligmaker zegt, Vader, hier ben ik. Die gaat er zo tussen staan. En dan raakt de vader daar zo vervuld van dat hij zegt, de schuld mijns volks heb ik uit mijn boek weggedaan. Ook zie ik geen van hunne zonde aan. Ik vind in gunst en niet in wraak mijn lust. Wat een geluk dat er zo'n voorspreker is. Want je moet er altijd maar om denken. Een mens gunt zijn medemens het licht in de ogen niet van nature. En dat niet alleen, maar die hebben ook niks voor zijn naaste over van nature. En hij zou het je nog afnemen ook, als hij de kans krijgt. Als hij dacht dat je een sprankeltje genade zou ontvangen, dan zou hij het nog zo gauw mogelijk eruit ranselen. Zo is een mens. Een godsdienstige mens. En al spreekt hij vriendelijk, geloof hem niet, zegt de wijze man. Nou, als je dan eens beseft, van die kant is er niets te verwachten. Wat groot dat er een andere kant is. En terwijl wij hier op de aarde zitten, zegt die hemelse voorbidder. En ik heb misschien een beeld genomen zo uit uw leven, daar gaat nou niet over. Van u hebt dit of dat, maar laat ik mijn eigen maar nemen, zegt die hemelse voorbidder. Vader, laat hem nog maar even staan. Hij zegt het wel erg ongelukkig en het is allemaal nogal, maar laat hem maar even staan. Want hij moet toch vertellen dat uw naam alleen heilig en goed is. Anders is er geen bestaansrond. Jullie denken misschien, ik wou dat ik maar het evangelie mocht preken. Dat is ook een grote genade, daar gaat het niet over. Maar als je denkt dat je dan meer bestaansgrond hebt, dan vergis jij je. Eerlijk waar. Want dan kun je beter een spijkertje in het hout slaan. Eerlijk waar, dat meen ik. Zo hoef je er niet tegenaan te kijken. Ik zou haast zeggen, het tegendeel. Het tegendeel. Je gaat hoe langer hoe meer beseffen, Heere, ik kan uw discipel niet zijn. Dat kan ik niet. Dat kan ik nooit, Heere. En dat de Heere dan nochtans zijn raad uitvoert, ondanks alles, dat is ook alleen de genade onze Heer Jezus Christus, van die dierbare voorbidden, die voorspraak bij de Vader. Want anders, dan zeg je nou, er is geen verwachting. Ik hoop dat we er iets uit mochten leren. Beminnelijk vorst, koning Jezus, die ons zo goed kent. Die ons eigenlijk beter kent dan de Vader. Want de Vader heeft geen vlees en bloed aangenomen. Maar de Zoon heeft ons vlees en bloed aangenomen. De Zoon die weet wat maaksel wij zijn. En die alles ervan weet, van alle angsten, alle benauwdheden, alle twijfelingen, want hij kent ons. Hij is gelijk als wij verzocht geweest, doch zonder zonde. Maar hij heeft in de dagen zijns vlees geschreeuwd en gezucht tot God, die hem horen kon uit de vrezen.
Hij weet er alles van. En die Jezus, die is in de hemel. En daar is die eigenlijk harder nodig dan hier. In de hemel, aan het hemelse hof, want daar woont de Vader. Daar is de rechtvaardige rechter van levenden en doden. Daar moet het offer, het volbrachte werk binnenkomen. Het eigen bloed in het binnenste heiligdom. Want als dat er op de aarde gebleven was, dan bleven wij ook eeuwig in de aarde steken. Maar nu, hij is ten hemel opgevaren. En hij kent ons. Hij doorgrondt ons. En hij is benauwd geweest. Wij hebben geen hoge priester die niet behoorlijk medelijden kan hebben met al onze zwakheden. Want die is gelijk als wij verzocht geweest, doch zonder zonde. Hij is nu doorgegaan door de hoogste hemelen. En daarom, wie zou er beter de voorbidder en de voorspreker kunnen zijn dan hij? Niemand. Hij alleen. Want een mens kan nog eens een goed woordje doen. Voor een medemens, voor een betrekking. En dat goede woordje, dat doet hij dan uit een zekere mate van gewicht. Hij heeft iets te zeggen, hij heeft aandelen in die zaak, of hij is een grote afnemer van die zaak. En dan kan hij zeggen, joh, ik zou die of die man eens aannemen, die kan toch nog wel bij jou werken. Maar ergens blijft het een zwakke basis. Maar deze voorspreker, die doet een goed woord. Niet in de zin van, vooruit maar vader, geef hem maar de ruimte. Nee, maar deze voorspreker doet een woord, een gebed, een pleit voeren dat gegrond is op zijn volbrachte werk op Golgotha. Hij voert het pleit op een rechtsgrond die er is, die hij zelf is. En daarom is deze voorspreker zo groot, want hij heeft het recht verworven om voor te spreken en voor te bidden. Hij heeft het recht om zijn verzoening de Vader voor te dragen en te zeggen, Vader, zie op mij. Daarom, welzalig de mens die een voorspreker, een voorspraak heeft. Ook al zijn lippen moeten verstommen, omdat hij nog een gejuich, nog geklag kan laten horen. Omdat hij biddeloos, dankeloos in zichzelf zich daarheen beweegt. Als hij zo ontdaan is van alles dat hij zegt, ik zal niet meer spreken in zijn naam, want voorwaarts zie ik hem niet, achterwaarts bemerk ik hem niet. Als hij zich moet schamen omdat hij moet zeggen hoe hij, die heilige God, zelfs in het gebed onteert. Ontheilig. Omdat hij er geen eens bij is. Dat kan. Dat kan, ja. Dat we er geen eens bij zijn. Kijk. En nu, wij hebben een voorspraak. Waarom wordt zo'n ellendeling dan toch nog zalig? Wel, waarom zou het zijn eer zij roepen, zal ik antwoorden. Waarom? Omdat de Heer Jezus al geroepen heeft. Omdat er een voorspraak is bij de Vader. Daarom ligt die biddeloze of die verkeerde bitter, die koude bitter, of die in zichzelf bewogen bitter. Daarom ligt hij niet in de hel. Daarom wordt hij zalig. Want de zoon, de voorspreker, die neemt het voor ze op. En in hem krijgen ze eer ze roepen. Dat is wel zo groot. Dat is wel zo onuitsprekelijk. Dus je hoeft niet meer te zeggen, ja, als het ergens over een weldaad gaat die je kreeg, ja, maar ik heb ervoor en ik heb ervoor. Nee. Dan kun je die man begrijpen die zei toen ze naar de weg vroegen, ach, zegt hij, ik kan zeggen, ik heb al mijn best gedaan om in de hel te komen. En de Heere heeft alles gedaan om me in de hemel te krijgen bij hem. En hij heeft het gewonnen. Daar schiet er geen eer over voor het schepsel. Alle roem is uitgesloten. Ook onze bidroem. En kruipenroem. Hoe je het maar noemen wil. Die roemen dan in deze gezegende voorspraak. En zeggen, geprezen zij uw naam, Heere Jezus. Want als u daar niet zou geweest zijn in de hemel, wij waren reeds lang vergaan. Kinderen, denk daaraan. Je zegt, het is vaak goed met u afgelopen. Vaak goed afgelopen, straf verdiend. We beginnen al bij ons aanvang beginnen we al te zondigen. Altijd weer is die mens verkeerd. Maar kinderen, jullie zijn ook nog niet verloren in de hel. Je leeft en je leeft onder het eeuwige evangelie. Denk je nou eens in dat er een voorbidder is. Die zegt tegen de vader, het kweet wel dat het zo'n ondeugend kind is. Zo brutaal. Zo ongehoorzaam tegen de moeder. Zo ontevreden. Met alles wat ze nog heeft. Nou kind, dan zou je zeggen, dan heb je toch een verschrikkelijk pak slaag verdiend van de Heer. Maar denk er nou eens aan dat daar is een voorspreker. En dat die zegt, vader, ik weet het wel, dat kind is zo boos en zo verkeerd. Maar ik heb mijn dierbaar bloed gestort. Vergeef het ze. Ze weet niet wat ze doet. Ze weet niet wat ze doet. Die kleine Wim of Jan of Henk of Clara of Mirjam of Leo of noem maar op die kinderen zo. Ze weten niet wat ze doen. Vergeef ze. Laat ze nog wat leven, vader, want zij moeten mijn evangelie horen. Zij moeten horen. Want dit evangelie moet verkondigd worden, al den volken. Kinderen, wat groot. Daarom zou ik zeggen, er is alle reden om te gedenken, ook voor jullie. Heere, dat ik nog niet mijn nek gebroken heb, dat ik nog niet doodgevallen ben, dat ik nog niet eeuwig buitengesloten ben, dat heb ik te danken aan de hoge priester die nog leeft. En als je dan oud geworden bent, dan is het nog een steeds groter wonder, want dan heb je al 80 of 70 of 60 of nog ouder, heb je de Heere verdriet gedaan. Heb je de Heere dagelijks moeite gemaakt met zonde. 80 jaren lang. Dat is nog een groter wonder. Dan ga je van harte, ga je instemmen. Het is alleen om Jezus wil. Amen.